Goedemorgen, gasten, gemeenteleden, luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. De voorganger van vanochtend is dominee Tinko Blanke. Mijn naam is Lia ten Hoven. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst staan Tinko en ik hiervoor in de kerk. Als u vragen of opmerkingen heeft, bent u van harte welkom. Na de dienst is er ook een preekbespreking. Bij de mededelingen hoort u meer over de gang van zaken. De organist en pianist van vanochtend is Azeko Peten. Ik wil u nu vragen om te gaan staan voor een moment van stilte. Daarna zingen we ons intochtslied en belijden we dat we afhankelijk zijn van God. We zingen dan lied Hemel Hoog nummer 38. Mijn hulp is van u. Na de groet zingen we het Klein Gloria. En tijdens het naspel van dat lied gaan de kinderen naar de Bijbelgroepen. Er is vandaag kinderbijbelgroep voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en de tieners van groep 1. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We brengen nu alles in onszelf even tot rust, tot stilte, om ons te richten op God, onze Heer. Ik mag u groeten met genade en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest die in ons woont. Amen. Nee, nog niet. Oh, jawel, jawel, jawel. Inderdaad, het wordt er zo ingewikkeld.
Mag ik in voorbereiding op het lied wat we u gaan laten horen, ootmoedig voor mijn Heer verschijnen en van zijn grootheid getuigen. We mogen schuilen bij onze God. Ik lees voor, want dan breid ik niet te veel uit. We mogen schuilen bij onze God en we mogen dat naar hem uitspreken. Een aantal psalmen helpen ons daarbij. En op mij. Onder andere Psalm 42, 121, die we net zongen, en 131. Psalm 131 ligt mij zelf bijzonder na aan het hart. Mag ik die met u lezen? Een pelgrimslied. Heer, ik ben niet hooghartig, ik kijk niet op anderen neer. Ik streef niet na wat mij te boven gaat, wat onbereikbaar voor mij is. Mijn hart is tot rust gekomen. Ik ben niet langer gejaagd. Als een kind in de armen van zijn moeder, zo rustig ben ik. Israël, volk van God, gemeente, vestig alle hoop op de Heer, nu en altijd. Dat het wel anders is geweest, dat weten mensen, dat weten God de Vader en Jezus. En ook wat ik nodig heb. En zo kan ik ook zeggen, Heer Jezus, gelukkig. Het gaat steeds minder over mij als zodanig. En steeds meer over u. Ron, de weg en mijn bestemming. Hoorde ik voorheen zingen over de hoge bergen? Waar kijk ik eigenlijk niet tegenop? Nu kan ik vol verwachting meezingen. Want ik weet wie mijn hulp is. Ik weet waar mijn schuilplaats is. U, Heer, bracht mij tot overgave. En ik mag me bij Heer Vader thuis weten. In uw geest kan mijn ziel zich rustig toevertrouwen aan de open armen van de goddelijke liefde. Zo onverdiend, zo overweldigend. Het lied Mijn hart verlangt naar u, geschreven door Kees Kraaienoord, is gebaseerd op Psalm 42. En er zitten voor mij hele hoge stukken in. En mijn stem is niet al te best door verkoudheid. Maar waar gaat het eigenlijk over, dat lied? U gaat er naar luisteren, er komt geen tekst op de beamer. Het gaat over mensen zoals wij. Over dingen waar we mee kunnen worstelen. Maar in de kern gaat het over vertrouwen in de kracht van Gods liefde in Jezus onze Heer. Die opofferende, onvoorwaardelijke liefde en het diepe verlangen dat dat kan bewerken. Heer Jezus, gelukkig, wij mogen alle hoop vestigen op u, nu en altijd.
De apostel Paulus schrijft ons in Filippenzen 2, vers 2 tot 11. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde, onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God, de Vader. Laten we daarvan zingen met de woorden van Psalm 113 in de versie van de Psalm Project.
Amen.
Vorige week heeft dominee Daniel Timmerman gepreekt over gebed, omdat afgelopen week de week van gebed was. En vandaag willen we dat spoor weer oppakken, want we sluiten vandaag de week van gebed af. En deze dienst heeft daarom ook een thema die aansluit bij de week van gebed. Het schijnt dat Luther, de kerkhervormer, ooit wel eens heeft gezegd: mensen zingen, dat is eigenlijk dubbel bidden, of twee keer bidden. En daar bedoelde hij mee dat er onder andere verschillende manieren zijn waarop we met God in contact kunnen komen. Bidden kan zoveel breder zijn dan waar je misschien primair aan denkt bij het woord gebed. En daarover willen we het vandaag hebben. Het thema van deze week van gebed was de eenheid van de kerk. En daarom willen we vandaag samen nadenken hoe we als groep gelovigen met ieder zijn of haar eigen persoonlijke en verschillende geloofsbeleving, hoe we met dat alles toch samen één kunnen zijn als gemeente. En voordat we hiermee aan de slag gaan, willen we daarom roepen tot degene die ons één maakt, de Heilige Geest van God. Laten we hem uitnodigen in ons midden. Heer onze God, in U zijn alle schatten van wijsheid en van kennis verborgen. U hebt ons gemaakt om U te leren kennen, om U lief te hebben, om U te eren met heel ons verstand, met heel ons hart, met alle kracht die in ons is. Wij bidden U, laat ons delen in Uw wijsheid en inzicht. Vader, vervul onze harten met gedachten die hoger zijn dan die van ons. Schenk uw Heilige Geest, zodat we groeien in liefde, in inzicht, in fijngevoeligheid. Dat vragen we u in de naam van uw Zoon, Jezus. Amen. We lezen samen een gedeelte uit Romeinen en vervolgens ook een gedeelte uit Deuteronomium. En ik wil Ellen daarvoor naar voren vragen.
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft, en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus, en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheidend naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. En uit Deuteronomium 10... Israël, bedenk dus dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem lief hebt en hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud naleeft. Dan zal het u goed gaan. De Heer die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft, heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat, en uit alle volken juist u hun nazaten uitgekozen? Besnijd daarom uw hart, en wees niet langer halfstarrig. Want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwe en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon ontzag voor de Heer uw God. Dien hem. Wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof. Hij is uw God. U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. Met 70 personen trokken uw voorouders naar Egypte. Maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als sterren aan de hemel.
Die zocht ik. Welke vormen, welke uitingen van geloof staan er centraal in uw of jouw geloofsleven? Is dat misschien nadenken over de Bijbel, over het geloof? Ik heb ook een plaatje bij. Oh, te veel. Niet kijken, hè? Goed. Wat staat er centraal in je geloof? Dat was mijn vraag. Is dat Bijbel lezen en nadenken over het geloof, zoals je hier op de beamer achter me ziet? Of is dat misschien iets heel anders, zoals opstaan tegen onrecht? Of weer iets heel anders, zoals God ontmoeten in de stilte, in het gebed, of in de aloude traditie van de kerk? Is het misschien het zoeken van God in de natuur? Of gaat het voor jou of u om leven in eenvoud? Of is vooral het vieren en het zingen voor God belangrijk? Of weer iets anders, staat misschien het heel eenvoudig zorgen voor de mensen om je heen centraal? En ik denk dat als ik dit zo opnoem, dat er zo hier in de zaal ongeveer net zoveel verschillende antwoorden in je hoofd opkomen als dat er hier mensen zitten. En dat is maar goed ook, want al die verschillende manieren van geloven zijn belangrijk. Het geloof in God is misschien wel net zo breed, net zo rijk geschakeerd als de veelzijdigheid die we in God zelf zien. Denken, voelen, doen, juichen, stil zijn. Eenvoud, uitbundigheid. Verleden, heden, toekomst. In de Bijbel zien we al deze verschillende focuspunten, al deze verschillende aspecten van het geloof terug. Sterker nog, het is geen bijzaak. Juist op de allerbelangrijkste momenten in de Bijbelse geschiedenis wordt juist de breedheid van het geloof onderstreept. Kijk maar met me mee. Helemaal aan het begin, aan de start van de geschiedenis van de kerk, vertelt Paulus ons, in de tekst die we net hebben gelezen, dat we als gelovigen enorm van elkaar verschillen. En dat we die verschillen niet hoeven uit te vlakken. Kijk, natuurlijk herken je misschien wel iets in verschillende manieren van geloven, in verschillende uitingsvormen. En natuurlijk, soms kan het nodig zijn om jezelf even uit te dagen op iets wat nou net niet helemaal in je comfortzone zit, waar je je niet helemaal prettig bij voelt, maar waarvan je denkt, het is goed als ik daarin groei, in mijn geloof. Maar, vanochtend zullen we zien dat het zeker ook een Bijbelse opdracht is om die verschillen te erkennen. Het is een Bijbelse opdracht om God te eren met de manier waarop jij met jouw karakter, u met uw karakter, het geloof vormgeeft. Paulus zegt in de tekst dat we als het ware één lichaam zijn, een hele bekende metafoor. Waarbij de een de hand is bijvoorbeeld en de ander een voet en samen vorm je één lichaam. En daarmee bedoelt hij dat ieder zijn eigen rol heeft in het geheel. Kijk, natuurlijk kan je op je handen lopen. Maar je handen zijn eigenlijk vooral geschikt voor de fijne motoriek. En natuurlijk kan je proberen om met je teen een pen op te pakken. Maar goed, uiteindelijk zijn je voeten natuurlijk vooral om te lopen. En daarom schrijft Paulus dat onderste rijtje tekst op. Het zijn eigenlijk voorbeelden. En elke keer zegt hij in een andere variant: beste mensen, als God jou aanleg heeft gegeven voor iets, gebruik dan juist die karaktereigenschap om bij te dragen aan het samen geloven. Oké, laten we kijken naar nog een belangrijk moment in de Bijbelse geschiedenis, waarin de breedheid van het geloof wordt benadrukt. We zijn dan aangekomen bij het moment vlak voordat de Israëlieten Israël, het beloofde land, eindelijk mogen binnentrekken. We hebben dat zojuist samen gelezen. En misschien eigenlijk dat voordat ze dat beloofde land binnen mogen gaan, dat God in de mond van Mozes nog even de volle breedheid van het geloof benadrukt. En laat zien dat geen van die aspecten mag missen. Zo wordt er genoemd dat de Israëlieten zich moeten verdiepen in wie God is en welke weg hij wijst. Ze moeten daarnaast beseffen hoe bijzonder het is dat de God van hemel en aarde hen lief heeft. Ze moeten ook werken. Werken aan hun hart, aan hun houding, aan hun karakter. En ook moeten ze zorgen voor de mensen om hen heen. De mensen die hulp nodig hebben. En tot slot moeten ze God eren. Omdat hij zo goed voor hen heeft gezorgd dat ze nu een enorm groot volk zijn geworden. En ik begon de preek met even die vraag: welke verschillende manieren van vormgeven aan ons geloof komen er nou bij je op en wat past er bij jou? En Paulus vertelt ons dan vervolgens dat die verschillen ons door God gegeven zijn. Dat die verschillen een mooi geheel vormen in het kerk zijn en nodig zijn. En vervolgens zien we dan die breedheid van het geloof die aan de Israëlieten wordt gepresenteerd. Verschillende aspecten van het geloof, ieder gemarkeerd door een eigen kleur. En aan de hand van die 5 kleuren wil ik vanochtend een schets geven van verschillende uitingsvormen van geloven die je bij jezelf, maar ook bij je broers en zussen die hier om je heen zitten, kunt herkennen. En die verschillende vormen van geloven wil ik vanochtend aanduiden als geloofstalen. Een geloofstaal is de manier waarop je de aanwezigheid van God in je leven ervaart. Of anders gezegd, een geloofstaal is een manier waarop je ervaart dat je verbinding maakt met God. Dat er verbinding ontstaat tussen God en jouw dagelijks leven. Een geloofsbeleving is natuurlijk heel persoonlijk. Niet in woorden te vatten, niet in categorieën te proppen. We nemen allemaal onze eigen ervaring, ons karakter, onze reis door het leven mee en dat vormt ons in hoe we ons leven en ons geloof vormgeven. Ik zou het mooi vinden als we na afloop van deze dienst toch hierover in gesprek kunnen gaan. En om deze thematiek een beetje inzichtelijk te maken, wil ik vanochtend gebruik maken van beelden en symbolen die soms meer kunnen zeggen dan woorden. Je ziet ze hier op het podium. Je zult ze straks ook zien op de beamer. En natuurlijk lopen die kleuren en geloofsbelevingen en geloofstalen in de praktijk door elkaar heen. En de uitdaging voor vanochtend is dan ook voor u en jou om te kijken welke aspecten, welke zinnen, welke beelden je bij jezelf herkent. Laten we beginnen met de eerste kleur en dat is geel, denk ik. Doe iets. Zie je, dan hebben we alle spoilers alweer gehad. Nou, dat was de samenvatting. Dan zal ik het nu nog even wat verder toelichten. De kleur geel wordt gesymboliseerd door de Bijbel, die je hier vooraan ziet staan en ook op de beamer. En die kleur geel die staat voor de geloofstaal van het denken. De nadruk in deze geloofstaal ligt op het zoeken van God met je kennis en met je verstand. Mensen van deze geloofstaal ken je denk ik wel. Ze houden vaak van lezen, van onderwijs, van discussie. Sommige mensen zijn hun leven lang bezig om kennis en informatie op te doen. Ze zoeken naar de waarheid. En deze mensen hebben het vermogen om dingen te vragen. Om dingen te bevragen. om te twijfelen, om dingen te onderzoeken. En dat is waardevol. Deze mensen hebben vaak argumenten nodig om overtuigd te worden. En als zij iets aan jou willen vertellen, zullen ze waarschijnlijk ook met een heel doortimmerd verhaal komen. Als je je nou herkent in die gele geloofstaal, dan zul je in de dienst, denk ik, in ieder geval de schriftlezing en de preek waarderen, als het een beetje van kwaliteit is tenminste. Je houdt ervan om nieuwe dingen te horen, om nieuwe inzichten uit de Bijbel op te doen. Bijbelse lijnen, historische achtergronden, dat vind je interessant. Want het moment dat er verwondering en aanbidding richting God ontstaat, is het moment wanneer jij of u iets nieuws gaat leren over wie God is. Inzicht krijgt over hoe God met mensen omgaat. In de Bijbel komen we dat ook tegen. Denk bijvoorbeeld aan de overbekende Psalm 1, waar we lezen over het vinden van vreugde in het onderwijs wat God ons geeft. En we zien dan ook vruchten van deze geloofstaal. Denk bijvoorbeeld aan Paulus, een heel goed voorbeeld. Dankzij al zijn kennis en zijn inzicht krijgt hij het voor elkaar om het geloof uit te leggen aan allerlei verschillende groepen. Aan koning Agrippa, aan Joden, aan Grieken. Met wie hij ook praat, hij weet het evangelie uit te leggen door het door te vertalen in bewoordingen die begrepen worden. Omdat hij zo'n inzicht heeft in hoe het verhaal van God in elkaar steekt. Dat was de gele taal. De volgende taal is de rode taal. En in de rood gearseerde tekst uit Deuteronomium lezen we over Gods liefde voor ons. Als symbool voor deze taal heb ik het kruis gekozen. Natuurlijk niet omdat mensen met een andere geloofstaal niks hebben met het kruis, of omdat die niks hebben met Gods liefde. Maar wel omdat mensen met een rode geloofstaal op een hele eigen, expressieve manier uiting geven en antwoord geven op Gods liefde. En op het bijzondere van Jezus' dood en opstanding. Er zijn bijvoorbeeld mensen met de rode geloofstaal die antwoorden met enthousiasme, met vreugde, met spontaniteit. Hun dankbaarheid en blijdschap kun je zo zien. Het zijn de mensen die zingen, die dansen, die klappen, die juichen, die tijdens een lied met hun handen in de lucht staan om God te prijzen. En dat enthousiasme hebben we nodig. Het kan aanstekelijk werken voor ons als gemeente. Denk bijvoorbeeld eens aan die enthousiaste en spontane Petrus, die dankzij zijn expressieve, enthousiasmerende toespraak met Pinksteren ervoor zorgt dat vele mensen tot geloof in God komen. Of denk aan koning David, ook een heel leuk voorbeeld. Op het moment dat hij zo blij is dat de ark van God terugkeert naar Jeruzalem, maakt het hem even helemaal niks meer uit wat hij aan heeft. En hij danst in zijn pyjama voor Gods ark uit. Die rode geloofstaal kan zich ook uiten wat meer in het zintuigelijke. In de beleving. In de ervaring. De werkelijkheid zit voor jou dan niet in je hoofd, maar om je heen. En hoe meer je die voelt, hoe meer je de werkelijkheid begrijpt. Je eet misschien met aandacht en laat smaken tot je doordringen. Muziek hoor je niet. Nee joh, je luistert ernaar, je neemt het in je op. Een schilderij zie je niet, nee, je beleeft het. Voor mensen met deze kant van de rode geloofstaal kunnen bijvoorbeeld de liederen een hoogtepunt zijn in de dienst. De een wordt misschien enorm geraakt door het ontroerende van het orgelspel. Een ander voelt zich opeens heel dicht bij God als het enthousiasme wat de knallende band uitstraalt hem of haar meeneemt. En misschien wordt iemand met de rode geloofstaal wel door al deze verschillende vormen meegenomen. Maar denk ook even aan hele andere dingen. Een mooi vormgegeven kerkzaal. Denk aan ons prachtige meubilair. Kan mensen met de rode geloofstaal enorm helpen om God te ontmoeten. Of denk aan de prachtige belichting die we hier in onze zaal hebben. Denk aan de bloemen, die ik overigens nog niet heb gezien. Maar heel fijn dat ze er elke week weer zijn. En ze komen vast tevoorschijn zo meteen. Al deze verschillende manieren zijn manieren om God te eren en te danken. Ze horen er helemaal bij en ze helpen ons, en zeker ook mensen met een rode geloofstaal, om met God in verbinding te staan. En dat is ook heel Bijbels. De Bijbel staat eigenlijk propvol met wat je kan horen, ruiken, proeven en zien. In een heel klein stukje van het Nieuwe Testament staat dan misschien wel dat het geloven uit het horen is. Maar uit de breedte van de Bijbel komt toch op dat het geloven ook uit het horen, het proeven, het ruiken en het zien is. Jezus geeft ons bijvoorbeeld het zichtbare en tastbare water van de doop. Je kan het voelen. Je kan het horen. Het is koud. Het doet wat met je. Het staat ergens symbool voor en het drukt meer uit dan woorden kunnen uitdrukken. En Jezus geeft ons ook het brood en de wijn. We kunnen het ruiken. We kunnen het proeven. En ook visioenen. Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Openbaringen. Of in het Bijbelboek Jesaja. Het zijn een soort aaneenschakelingen van kleuren en klanken. Die allemaal tot doel hebben om de grootheid van God te benadrukken. En mensen met deze kant van de rode geloofstaal kunnen ons als gemeente dus helpen. Om in de dienst en in ons leven God te eren en te ontmoeten met onze zintuigen. De blauwe geloofstaal heeft heel veel verschillende uitingsvormen. Voor sommige mensen staat deze geloofstaal voor het zoeken van God in verdieping, in stilte. Bezinning en contemplatie. Contemplatie, dat gaat over diepgang, over verbondenheid en concentratie. Als je deze taal spreekt, dan dompel je je graag onder in het mysterie van wie God is. Contemplatieve mensen, dat zijn stille wateren met diepe gronden. Ze kunnen soms urenlang bezig zijn met het uitpluizen van één gedachte. Zodat ze die gedachte volledig tot zich kunnen laten doordringen. Een vorm daarvoor, die je misschien wel kent, zijn de rustige en zichzelf herhalende liederen uit de geloofsgemeenschap in Terzee. Geloofswaarheden die tientallen keren worden bezongen, net zolang tot het land in je hart. Dat je het van woord, van letter tot letter kunt meebeleven. De contemplatieve mens wil God rustig en simpelweg aanbidden. God als vriend. God als hemelse echtgenoot. Gewoon bij God zijn. Zijn hand vasthouden. En zijn vriendelijke gezicht aanschouwen. Je voelt een diepe liefde voor God. En daardoor ook voor anderen. In de Bijbel zien we deze geloofstaal bijvoorbeeld bij de vrouw die Jezus vlak voor zijn dood met dure zalf zalft. De omstanders, lezen we, begrepen helemaal niks van deze bijzondere uiting van geloof. En ook het raadselachtige, intieme, soms bijna awkward boek Hooglied uit de Bijbel past heel goed bij deze geloofsbeleving. Het voelt soms een beetje gek aan, deze geloofsbeleving. Het is een hele bijzondere manier waarvan ik denk dat we veel kunnen leren. Denk bijvoorbeeld ook aan Elia, die God ontmoet in de stilte. Het is een manier van geloven die je niet makkelijk kan grijpen. Niet makkelijk kan meemaken als het je niet eigen is. Maar we hebben deze mensen nodig. Die blauwe geloofstaal is nog veel breder. Want die kan bijvoorbeeld ook wat meer gaan over het zoeken naar God in de traditie. In de rituelen die we hebben. De sacramenten. Het kerkelijk jaar en de feesten. Vaste vormen zijn dan voor u of jou belangrijk. Want ja, waarom zou je het wiel opnieuw gaan uitvinden, toch? Symbolen oefenen dan misschien ook wel een grote aantrekkingskracht op je uit. Omdat ze meer zeggen dan alleen maar woorden. Want door het beoefenen van oude tradities, oude rituelen en symbolen, voel je je verbonden met de kerkgangers van alle eeuwen voor je. Nou, waar moeten we dan aan denken? Ik denk bijvoorbeeld aan de 40 dagen tijd. Dat is typisch een oude traditie die mensen met de blauwe geloofsbeleving heel erg kan aanspreken. Maar andere symbolen en gebruiken zijn bijvoorbeeld onze paaskaars, een kruisje slaan bij het gebed om God te eren, of iets heel anders, bidden met je handen samen en je ogen dicht. Een kaarsje aansteken als vorm van gebed. Of de kleuren van het kerkelijk jaar. Al deze symbolen en gewoontes, die helpen je geheugen. Ze koppelen een gedachte, een gevoel of een overtuiging. Die koppelen ze aan een beeld of een ritueel of een voorwerp, iets wat je kan zien. En vooral in het Oude Testament zien we dit ontzettend veel terugkomen. God gaf ontzettend veel symbolen en beelden en offers. Feesten om te vieren. Hij gaf symbolische kleding aan de priesters. Het staat er eigenlijk bomvol van die dingen die ons kunnen helpen. Want die dingen geeft God omdat ze ons kunnen helpen om een geloofswaarheid aanschouwelijk te maken en dichtbij te brengen. Het schoolvoorbeeld is misschien wel de Pesachmaaltijd, waarin de Israëlieten vieren dat God hen bevrijdt uit Egypte en elk ingrediënt uit de maaltijd die ze dan eten staat voor een onderdeel van die bevrijding en zo houden ze het vast. Dat is de waarde van die symbolen en traditie. Oké. Bij die blauwe geloofstaal heb ik tot nu toe dus iets verteld over die rustige verdieping, de stilte. En over traditie in alle verschillende vormen en facetten die dat met zich meebrengt. En er zijn eigenlijk nog twee kernwoorden die bij deze brede blauwe geloofstaal horen. En dat zijn namelijk de woorden natuur en eenvoud. Mensen die God zoeken in de natuur en in de buitenlucht, die worden gevoed in hun geloof door het verhaal dat de natuur hen vertelt. Denk bijvoorbeeld aan de psalmen. Misschien wel de helft staat vol van het bezingen hoe Gods grootheid zichtbaar wordt in de natuur. Als je deze taal spreekt, dan ben je denk ik op je best met natuur schoon om je heen. En je voelt dat je in de natuur tot je recht komt. Waarom? Omdat je in die natuur onomstotelijk de sporen ziet van een machtige en creatieve schepper. De schepping wordt ook wel eens de kathedraal van God genoemd. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Misschien ervaar je dat ook wel zo. Dat de natuur een plek is waar je tot rust komt. Waar praten met God misschien ook wel een stuk gemakkelijker gaat. Een plek waar je misschien jezelf het dichtst bij God voelt staan. Andere mensen met een blauwe taal, die herkennen zich misschien wat meer in het kernwoord eenvoud. Nou, waar hebben we het dan over? Dan hebben we wat meer over het zoeken van God in toewijding. En ascese, weer zo'n moeilijk woord. Ascese betekent eigenlijk dat je uit eigen keus eenvoudig en sober leeft. Dat je comfort en genoegens uit jezelf aan de kant zet. En als de taal van eenvoud jouw taal is, dan vind je luxe misschien vooral ballast in plaats van een zegen. Het wegdoen van afleiding helpt jou om te zien waar het werkelijk om gaat. Als je leeft in eenvoud te midden van een jachtige consumptiemaatschappij, dan lukt het je in die eenvoud om God te ontmoeten. Op die plek zonder afleiding kun jij je beter richten op wat belangrijk is. Sta je open voor antwoorden van boven. In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld over het fenomeen vasten. Vasten is onder andere een oefening in het kunnen verdragen van de pijn die je voelt als je niet krijgt waar je naar verlangt. En als je een leerling van Jezus bent, dan is dat een hele relevante oefening. Want als je het niet uit kunt staan om soms te accepteren dat je niet altijd alles kunt krijgen wat je nodig hebt, niet altijd je behoeften kunt vervullen, dan kan het soms wel eens heel lastig worden om Jezus met zijn scherpe, radicale uitnodigingen serieus te nemen en te kunnen volgen. Eenzaamheid dus, soberheid, eenvoud en discipline. Dat zijn dingen die sommigen van ons kunnen helpen om dicht bij God te leven. We zien het Jezus ook doen. Jezus die zocht met regelmaat de eenzaamheid op. Natuurlijk niet om zich eenzaam en ongelukkig te voelen, daar gaat deze taal helemaal niet over. Maar om de rust te hebben om te werken aan zijn relatie met zijn hemelse Vader. We zien dat Jezus in de stilte, in het donker, in het vasten, God zijn Vader ontmoet. Ook in het klooster leeft men al eeuwenlang in een eenvoudig ritme. Een ritme met vaste tijden van gebed, van zingen, van werken, van bijbellezing en van stilte. En ook anno nu ken je vast wel iemand, of heb je het zelf wel eens gedaan, dat je een weekendje naar een klooster gaat om mee te bewegen met dat ritme en kennis te nemen van die manier van het ontmoeten van God. Dat is die blauwe geloofstaal waar ik echt even wat woorden voor nodig had. En het is een taal die ons als gemeente enorm kan verrijken. De mensen met de blauwe geloofstaal, die helpen ons om de mysterieuze kant van het geloof serieus te blijven nemen. En te blijven zien, te ervaren en waarderen. Omdat het iets laat zien van de grootheid van God. Omdat we God niet in onze broekzak kunnen stoppen. Mensen met de blauwe geloofstaal zorgen voor waardevolle tradities en symbolen. En helpen dat die aanwezig en niet vergeten raken in onze kerk zijn. En ze kunnen blijven uitleggen waar het voor staat. Wat het betekent en hoe het ons kan helpen in ons geloof. Deze mensen laten ons ook zien hoe de natuur vertelt over Gods grootheid, over zijn liefde en over zijn creativiteit. En ze nodigen ons uit om af en toe even uit de waan van de dag te stappen, zodat je je in rust en eenvoud kan concentreren op wie Jezus is en wat Hij van je vraagt. De laatste taal is weer wat concreter. Groen staat voor doen. En voor de ene groep gelovigen staat de groene taal voor het dienen van God. Door het vormgeven van zijn idealen. Hoe? Door middel van actie. Door middel van confrontatie. Wie deze taal spreekt, die heeft als het ware een soort zesde zintuig voor onrecht. Grote thema's zoals sociale ongelijkheid, armoede, milieuvervuiling, vluchtelingenproblematiek, discriminatie. Dat zijn bij uitstek dingen waar iemand met de groene geloofstaal zich mee bezighoudt. Mensen met deze taal, die pakken deze thema's bij de kop. En ze worden sociaal actief, maatschappelijk actief, politiek actief, als ze er maar iets mee kunnen doen. En ze vragen ook aandacht voor hun eigen levensstijl, maar ook voor jullie levensstijl, de mensen om hen heen. Ze moedigen aan om persoonlijk te werken aan een rechtvaardige levensstijl. Dat je in je dagelijkse leven keuzes maakt die meehelpen om problemen van onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen en aan te pakken. Mensen die deze taal spreken zijn meestal charismatisch, enthousiasmerend, idealistisch, een tikje ongenuanceerd meestal. En dat is goed, want juist dat prikkelende, dat zwart-witte, dat prikkelt. En het helpt om hun principes zo vurig te kunnen verkondigen en uitleggen dat het gaat schuren, dat het gaat kriebelen. Ze stellen onrecht aan de kaak, terwijl iemand anders misschien gewoon lekker zijn gewone leven wil leiden. En niet geconfronteerd wil worden met de problemen waar we ook zelf invloed op hebben. En ze helpen onze gemeente om scherp te blijven. Scherp te blijven op het zo belangrijke thema van gerechtigheid. Denk aan de teksten waarin God via de profeten soms zo scherp zegt, gerechtigheid wil ik, geen offers. Ik heb liever dat je iets doet aan de ongerechtigheid dan dat je hier een liedje voor me zingt. Zo scherp kan het soms zijn. En in de Bijbel zien we die mensen met die groene geloofstaal dus terug in de vorm van de profeten. Die het volk scherp houden, die prikkelen, die irriteren van Gods wegen. En mensen met deze geloofstaal voelen zich dus ook het meest nauw verbonden met God. Als ze met hem meewerken aan zijn idealen van liefde en van gerechtigheid. Voor een andere groep gelovigen met de groene geloofstaal, uit die groene geloofsbeleving, zich vooral in het ervaren van nabijheid van God, door te zorgen, door anderen te helpen. Als je dit herkent, dan vind je het meestal niet erg om je eigen belangen opzij te zetten. Als je er maar voor kan zorgen dat de ander tot zijn of haar recht komt. Dingen als gastvrijheid, een kaartje sturen, geld weggeven, ziekenbezoek, een luisterend oor zijn voor een ander. Dat zijn allemaal dingen die voor jou dan compleet vanzelfsprekend zijn. Want je ziet altijd de mens achter de nood. En je leeft ook helemaal op. Je wordt er enthousiast van als je iets voor iemand anders kan betekenen. Het maakt je vreugdevol. Matteüs 25 is misschien wel een belangrijke tekst voor jou. Jezus noemt daar het principe, als jij een AZC bezoekt, dan bezoek je mij. Als jij een praatje maakt met een dakloze, dan maak je eigenlijk een praatje met mij. En op die manier kun je, als je je in deze taal herkent, in het centraal stellen van de ander, Jezus zelf ontmoeten. Oké. Dat was trouwens het plaatje bij doen en zorgen. Nu hebben we allemaal verschillende uitingen van ons gedeelde geloof voorbij zien komen. We dienen God met ons denken, ons enthousiasme, onze zintuigen, door verdieping, door traditie, in de eenvoud, in de natuur, met onze idealen, met onze empathie. Allemaal verschillende kleuren. En toch zijn we samen één familie, in dienst van één God. En eigenlijk is dat niet meer dan logisch. Want het hele spectrum aan kleuren waarmee we iets uitstralen van wie God is, komt natuurlijk samen in één kleur. Wit. De instructie aan de Israëlieten eindigt daarom ook met de volgende oproep. Toon ontzag voor de Heer, uw God. Dien hem. Wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, want hij is uw God. U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. Met 70 personen trokken uw voorouders naar Egypte. Maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. En bij die term grootse, indrukwekkende daden mogen wij christenen ook denken aan Jezus, die ons weer in contact met God bracht door naar de aarde te komen om ons te redden, om ons te bevrijden. En die Heer, Jezus Christus, leefde misschien wel alle genoemde geloofstalen aan ons voor in hoe hij in zijn relatie tot zijn Vader stond. En Jezus zelf nodigde zijn discipelen, die stuk voor stuk, net als wij, een ander karakter hadden. Hij nodigde hen van harte uit aan zijn avondmaalstafel. Om samen te eten van één brood. Om samen te drinken uit één beker. En ook nu zijn volgelingen, meer nog dan in de tekst die we net lazen, zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel. Vandaag, zondagochtend, overal ter wereld komen christenen samen in kerken, in gebouwen, buiten kerken, waar dan ook, om God te eren. Ook nu we zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel, komen we samen in een gebouw waar de tafel elke zondag weer gedekt klaarstaat. Als teken van onze eenheid door het geloof. En kijk nou eens om je heen. Kijk eens naar elkaar. Allemaal verschillende broers en zussen. Allemaal uniek door God gemaakt. En mensen, we hebben elkaar nodig. We brengen elkaar in balans. Samen één lichaam. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen zingen. We zingen Geest van Hierboven, leer ons geloven. De oproep aan ons als gemeente.
als je samen met iemand door wilt praten of wilt bidden naar aanleiding van het onderwerp van de dienst, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die graag met je doorpraten en met je bidden. De collecte van deze zondag is bestemd voor de leprazending. Dit moment is gekozen omdat het vandaag Wereldlepradag is. Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van lepra. En wordt aandacht gevraagd voor de situatie van lepra-patiënten. Tijdens de collecte wordt een filmpje getoond als toelichting op dit collectedoel. De bloemen, die er dus niet hier staan, waren bedoeld als groet van de gemeente voor Els van de Veen. Dus ik wil eigenlijk degene die tijdens de dienst met schaambrood op zijn kaken bedacht dat hij de bloemen vergeten is, even vragen of hij met Arine en Bert Brouwer wil afstemmen wie de bloemen dan weg gaat brengen. Want Arine en Bert zouden ze eigenlijk wegbrengen. De kerkenraad herinnert u graag aan de gemeentevergadering van 29 januari. Dus dat is aanstaande dinsdag. De onderwerpen van de gemeentevergadering zijn de presentatie van de commissie van beheer over de begroting van dit jaar en het project MS Kerk 2030. U bent van harte uitgenodigd aanstaande dinsdag om 8 uur. Na een geslaagde leeskring over het boek Vreemdelingen en Priesters van Stefan Paas willen we in februari gaan starten met een tweede leeskring. Dit keer behandelen we het boek Oefenruimte van Staken Stoppels. Dit boek staat momenteel in de belangstelling. Het gaat erover hoe je als gemeente een gemeenschap van leerlingen kunt zijn. Het boek geeft een gedegen aanzet voor het gesprek over kerk zijn in deze tijd. We hopen er met elkaar handvatten uit te halen ter verdere groei en bloei van de Emmerskerk. Dominee Ad van der Dussen zal de kring gaan leiden en de kring zal op vijf maandagavonden van 8 tot 10 plaatsvinden. De eerste bijeenkomst is op 4 februari. Meer informatie kunt u vinden in de contactsleutel. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij Feike of Jacqueline Lanting of inschrijven op het inschrijfformulier dat in de hal ligt. Zoals al eerder aangegeven is er na de dienst een preekbespreking. U bent van harte welkom om door te praten over de dienst. En dat gaat op de volgende manier. Op een aantal plekken in de kerk hangen grote witte vellen papier. Bijvoorbeeld één hier tegen de zijwand van de koffiezaal. Op 4 plekken in de kerk, dus 2 in de koffiezaal, 1 in de gang en 1 hier in de kerk. Overeenkomstig met de 4 kleuren van de dienst. Hangt dus zo'n vel papier. Als u nou een kopje koffie heeft gehaald, loop dan gewoon eens even op uw gemak langs die vellen papier en schrijf er wat opmerkingen en aantekeningen bij. Er staat een vraag op waar u op kunt reageren. En in de buurt van ieder vel papier staat ook een bekertje met wat pennen en stiften. Dus dan kun je daarmee aan de slag. En als u daar nou staat en er komt iemand bij staan, ga dan eens met elkaar in gesprek over wat u opschrijft en wat u daarvan vindt. Rond 11:15 gaan we in groepjes daarover doorpraten. Dan zal ik nog even een seintje geven. En afhankelijk van het aantal mensen zitten we dan of in de koffiezaal of in de blauwe of groene zaal. Dus dat is het plan voor na de dienst. We hopen uiterlijk 12:30 af te ronden. Dat waren de mededelingen.
We willen zo samen gaan danken en bidden. En we zullen onder andere wederom en vasthoudend biddend om de familie Vijfwinkel heen staan. Vandaag wil ik melden dat Erwins gezondheid steeds weer een beetje achteruit gaat. Niet met grote sprongen, maar telkens weer een klein beetje. En we willen graag bidden voor kracht voor Erwin, voor Evelien, voor het gezin, om het vol te houden. Dat God erbij mag zijn in deze moeilijke tijd. We willen ook bidden voor Els van der Veen en haar gezin. Afgelopen week kreeg zij ernstige pijn in de buik en is zij opgenomen in het ziekenhuis en er bleek een interne bloeding te zijn. Zij is daaraan geopereerd en ik ben blij dat ik u mag melden dat het een succesvolle operatie was en dat de verwachting is dat het probleem hiermee ook is verholpen. Maar voor het gezin van de Veen is dit natuurlijk een hele heftige week geweest en we willen ook bidden voor het herstel, want Els ligt nog steeds in het ziekenhuis voor herstel. Laten we samen danken en bidden. U danken wij, Heer onze God, dat u nabij wilt zijn, dat u dichtbij bent. Dat u dichtbij bent als de Vader die naar ons omziet en zich liefdevol ontfermt. Als de Zoon, onze oudste broer in het geloof, die in onze wereld is neergedaald en alle donkerte overwonnen heeft. En als de Heilige Geest, die ons uw nabijheid doet verstaan, ons inspireert, corrigeert en de weg naar het leven wijst. We bidden u, Heer, om geloof, om vertrouwen in uw toekomst, om nederigheid, om openheid voor de werking van uw geest. Laat er ruimte en aandacht zijn in deze gemeente, voor jong en oud, voor ieder verschillend persoon die hier zit, voor ieder die op onze weg komt. Laat in alles wat wij doen, in alles wat wij zeggen, uw liefde zichtbaar worden. En laat ons genade vinden en liefde in elkaars ogen. Moedig ons aan om u te blijven dienen en houd ons toch bijeen als uw gemeente, als lichaam van uw Zoon, Jezus Christus. Vader, we bidden u voor wat ons aan het hart gaat, ver weg en dichtbij. Misschien hebben velen van ons wel meegeleefd met de zoektocht naar het Spaanse peutertje Julen, die nu gevonden is, maar het helaas niet heeft overleefd. We willen u bidden voor het gezin dat in rouw is, voor de hulpverleners die zoveel tevergeefse moeite hebben gedaan. Maar we willen u ook danken, omdat het iets laat zien van wat u in ons mensen hebt gelegd. Het omzien naar elkaar, het zorgen voor elkaar, desnoods een hele berg afgraven om het leven van iemand te redden. En we willen vragen, geef dat het een voorbeeld mag zijn voor ons, voor mensen in de wereld. Een voorbeeld om ons hart niet te sluiten voor de nood van een ander, zoals u, Jezus, dat ons hebt voorgeleefd. We willen u ook bidden voor zorgen en verdriet, heel dicht bij huis. We bidden u voor de familie Vijfwinkel. Geef hen kracht. Kracht om dit traject vol te houden. En dat ze, wat er ook gebeurt en hoe het ook precies mag gaan, niet alleen mogen weten dat u er bent, maar dat ze dat ook mogen voelen, dag in, dag uit. Wees met uw liefdevolle armen om hem heen. Vader, we danken en bidden u ook met de familie van de Veen. Dank u wel dat de operatie aan Els zo goed verlopen is, dat deze succesvol was. En we willen u ook danken voor de zorg en voor de lieve mensen die zij de afgelopen week om hen heen hebben ervaren. En ook de gedragenheid, dat ze zich gedragen hebben mogen voelen door u, Heer. We willen u bidden voor het herstel van Els gezondheid. Wilt u zegenend aanwezig zijn, helend aanwezig zijn. In de stilte brengen wij nu onze eigen dank, onze eigen gedachten, zorgen en gebeden bij u, God. Dan bidden wij nu het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt. dan gaan we zo over tot de inzameling van de gaven. De kinderen komen gezellig terug en als eenmaal de rust is weergekeerd, dan zullen we samen zingen. Samen in de naam van Jezus uit onze eigen bundel. Laten we dat doen. We gaan weer uit elkaar en God gaat met ons mee, ook met de kinderen die nog achter zijn verstoken gebleven. De zegen van God mogen we ontvangen. God zegent je, God beschermt je. God schijnt met zijn licht over je leven en is je genadig. De Heer, onze God, is heel dichtbij je en geeft je zijn vrede.